Fijn om vanmorgen hier weer in uw midden te zijn. En ook fijn dat we deze samenkomst hier mogen houden. En dat we mogen uitzien naar de zegen die de Heere ons bereid heeft. En niet alleen hier in dit gebouw, maar ook u die thuis via de livestream deze dienst meemaakt. Ook vanaf deze plaats een hele rijke zegen gewenst. Voordat ik het woord ga openen, nou, dat heb ik al gedaan trouwens, maar daar iets uit ga zeggen, wil ik ook gebruik maken, als u dat mij toestaat, om mijn oprechte dank en waardering uit te spreken. Ik weet niet in hoeverre het bij een ieder bekend is, maar deze plaatselijke gemeente heeft het werk dat wij door genade mogen doen in Vierhouten verblijd met een hele bijzondere gave. U zult misschien wel of niet weten dat wij lange tijd in heel zwaar weer verkeerd hebben door de corona en door de lockdown. Inmiddels meerdere lockdowns, waardoor het voor ons toch een tijd de vraag is geweest of wij het schip, als ik het zo mag noemen, in de vaart konden houden. En dat heeft de rest een tijdje heel ernstig uitgezien, dat het niet meer mogelijk zou zijn. Door de vele maanden dat wij dicht hebben gezeten. En zo'n gebouw als het Vierhouten Bos is heel mooi. Alleen als er geen gasten meer komen en ook geen inkomsten, dan gaat het heel hard van je af. Ten meer ook omdat we toch een ideële organisatie zijn. En ja, als het dan alleen maar uitgaat en niet bijkomt, dan gaat het heel hard. En we hebben toch zo'n kleine 7 maanden in totaal stilgestaan. Over een jaar gerekend. Dus dan kun je wel nagaan dat er niet zo gek veel overblijft. Ja, en zo'n gebouw kost gewoon heel veel geld aan vaste lasten, personele lasten. We hebben inmiddels 5 mensen moeten ontslaan door alle narigheid. We mochten er maar 30 meer in hebben, terwijl wij echt, ja, willen wij het kunnen bedruipen, toch 50 man nodig hebben. Zeker een groot deel van het jaar. En nou, wij dachten eind vorig jaar, weet je wat, we gaan proberen onze kerkzaal te vergroten. Dan kunnen we in ieder geval daar weer met 50 mensen samenkomen, minimaal. En we hadden net de muren eruit gebroken. En toen kwam Rutte, die zegt, ja, dan mogen er maar 30 meer in. Dat was natuurlijk ook een enorme teleurstelling. Maar goed, we zijn wel doorgegaan met de renovatie. En net voor de kerst was alles klaar. En we hadden de kerstversiering aangebracht en toen werden we weer dicht gedaan. Nou ja, dan moet je toch weer 55 man afzeggen voor kerst, voor oud en nieuw. Velen willen hun centjes weer terug, nou ja, begrijpelijk. Anderen hebben het gelukkig laten staan, zodat we toch wat kleingeld houden. En die komen dan dit jaar dat opmaken, om het zo maar te noemen. Maar goed, al met al is dat best wel een hele ernstige situatie geweest. En gelukkig hebben wij toch weer kans gezien om ook aan de voorkant het wat op te schalen, waardoor we toch weer meer ruimte krijgen en onze gasten op een verantwoorde manier kunnen bergen in ons gebouw, ons tussen haakjes, want het is allemaal van de Heer. En ook jullie gemeente heeft daar een hele leuke bijdrage aan geleverd. En ik moet u zeggen dat ons dat wel heel erg bemoedigd heeft. En niet alleen deze gemeente, maar sowieso ook de reacties die wij krijgen vanuit onze gasten. Hoe blij ze zijn dat we verder kunnen gaan. Ik zei het vanmorgen nog in de ruimte waar we een bakje koffie zaten te drinken, dat je dan soms een reactie krijgt van mensen die bijvoorbeeld 4 jaar geleden geweest zijn, of soms 5 jaar terug, niet meer kunnen vanwege hun lichamelijke beperkingen. En die dan toch zomaar spontaan een paar honderd euro overmaken met een verhaaltje erbij. Dat ze dat graag willen doen, omdat ze zelf in het verleden zoveel zegen hebben ontvangen. En nou ja, dat gebeurt eigenlijk dagelijks, moet ik u zeggen, de afgelopen paar weken. En dat doet ons erg goed. En we zijn ook heel dankbaar dat het werk dat we door genade mogen doen, waarin we dienstbaar mogen zijn, want echt, er is niks van ons bij. We mogen daar dienen, maar dat op die manier dat werk toch mag blijven bestaan. En weer de kans krijgen om heel veel mensen te bepalen bij de blijde boodschap. Eén verhaaltje wil ik u toch vertellen. Eind vorig jaar, september, toen hadden wij eindelijk weer een week die helemaal vol zat, althans alle kamers waren verhuurd. En toen kregen wij op donderdagavond nog een annulering. Toen zeg ik tegen mijn zoon, ik zeg, joh Ruben, staat er nog wat op de reservelijst? Ja, hij zegt, er staan nog een paar op. Maar goed, dat is natuurlijk vrijdag, is kort dag om nog de mensen te bellen voor zaterdag te laten komen. Ik heb het toch gedaan en die man zegt, och meneer Vochtler, wat ben ik blij dat u mij belt. Wij zijn er zo hard aan toe om eruit te gaan, dus wij komen morgenmiddag. En zij kwamen en bij hun binnenkomst kreeg ik de indruk, ik weet niet of die mensen gelovig zijn. Maar goed, wij bidden of de Heere God mensen op ons pad brengt. En ik bracht ze naar hun studiootje. En zaterdagavond bij de maaltijd, ik maak zo een rondje en ik maak hier eens een praatje, daar een praatje. En ik kom bij hun tafeltje en zit die mevrouw te huilen. Ik zeg, ach mevrouw, wat nu? Ja, zegt die man, misschien zijn we wat te vroeg van huis gegaan. Ik zeg, wat dan? Ja, zegt hij, we hebben pas onze dochter begraven voor 4 weken geleden. 44 jaar. Ja, zegt hij, en zij heeft zichzelf van het leven beroofd. Ik zeg, ach man, ik zeg, wat heftig. Ik zeg, nou, ik vind het wat dapper dat u hier dan toch zit na zo'n korte periode. Ja, maar dan wil mijn vrouw weer naar huis. Ik zeg, nou weet u, probeer het weekend nou uit te zitten. U hebt een studiootje, u kunt lekker op uzelf zitten, u bent niks verplicht hier. Misschien dat u toch straks blij bent dat u blijft. Wij hadden zondagmorgen een dienst, ik sprak in de kerkzaal, ook via livestream. 30 mensen in de kerkzaal en de rest in de salon. En hun studiootje grenst aan de salon waar al die koffie gedronken wordt. En 's middags loop ik in de gang en komt die meneer bij, meneer Vochtelo... ik moet u wat vertellen. Ik zeg, wat dan? Hij zegt, mijn vrouw heeft vanmorgen stiekem naar u geluisterd. Ik zeg, hoe bedoelt u? Nou ja, wij zijn niet gelovig. Maar u had die dienst en onze kamer is naast de salon. En mijn vrouw is met een stoel in het kozijn gaan zitten. En ze heeft de boodschap beluisterd en ze kon u net op het scherm zien. En ze is zo geraakt door de prediking. Nou, geweldig. Ja, maar ik geloof niet in God, hoor. Ik zeg, maar dat hoeft ook helemaal niet. Ik zeg, maar het is wel fijn dat uw vrouw bemoedigd is. Nou goed, de volgende dag, mijn zoon doet 's morgens aan tafel een dagopening. Doen we altijd heel kort, na het ontbijt. En ik kom 's middags die man weer tegen. Hey, ik moet u nog wat vertellen. Ik zeg, wat dan? Hij zegt, uw zoon vanmorgen, die had een dagopening. Hij zei, ik ben toch zo geraakt. Ja, ik geloof niet in God hoor. Maar ik ben zo geraakt door wat uw zoon vanmorgen vertelde. Nou, zo is daar contact ontstaan, ook in de rest van de week. Ze zijn gebleven. Nog een paar gesprekjes met hun gehad. Nog steeds contact met ze. En toen ze naar huis gingen, had ik gezorgd dat er een kaart op de deurmat lag met een mooie bemoediging. Welkom thuis en een mooie tekst erbij. Nou, dat zijn dus dingen die gebeuren, weet u. En dit is dan misschien wat extremer voorbeeld. Maar er zijn zoveel gasten die bij ons mogen komen die geraakt worden door de boodschap. Die je weer op de rails mag zetten, als ik het zo mag noemen, ja. Mensen die tot zekerheid komen. Mensen die alleenstaand zijn. Man of vrouw hebben verloren. Persoonlijke gesprekken. Waardoor je ze mag bemoedigen en versterken. Weet u, en dat is wat ons drijft. Dat is waarom wij dat doen. Ja, en als je dan zo'n werk, wat ik dan nu door genade al bijna 40 jaar mag doen, van je af ziet glijden, dan doet dat pijn. Maar dat we nu mede door uw bijdrage en vele anderen toch weer de kans krijgen om het voor te zetten. Nou, dat stemt ons in ieder geval tot grote dankbaarheid. En wij hopen dan ook nog dat het gebouw voor velen tot zegen mag zijn. Nou, misschien mag ik dat aan het begin zeggen en oprecht dank daarvoor. Want dat raakt ons als we dit soort dingen mogen meemaken. We gaan naar het woord, want daarvoor komen wij hier vanmorgen. En ik ga met u naar een psalm, psalm 32. Psalm 32. Psalm 32, daar staat boven de zegen der schuldbelijdenis van David, een leerdicht, een leerdicht. Nou, als er nou boven staat een leerdicht, dan is het in ieder geval de bedoeling dat wij daar iets van mogen leren. Het is een onderwijzing voor u en voor mij. Dat woordje leren, dat heeft ook de betekenis in zich van verstandig worden. Nou, inderdaad, als je nou onderwijs geniet vanuit het woord van God, dan brengt dat met zich mee dat je verstandig wordt. Laat ik het anders zeggen, zoals Paulus dat bidt in de Efezebrief. Dan ontvang je namelijk verlichte ogen van het hart. Geestelijk inzicht. Wijsheid van de Heer. Nou, ook als wij vanmorgen hier samenkomen en u thuis mee mag luisteren, dan heeft dat dus tot doel dat wij door die boodschap vanuit Gods woord verstandiger worden. Dat we er wijzer worden. Van worden. Een leerdicht staat erboven. Vervolgens, en ik ga niet de hele psalm lezen, ook omwille van de tijd, maar we wandelen er doorheen. Vervolgens staat daar dan dat prachtige woord: welzalig hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Pardon, dat woordje welzalig, in de Statenvertaling, daar staat welgelukzalig. Dat is misschien een beetje een ouderwets woord, maar het is natuurlijk wel een prachtig woord. Hè? Wel gelukzalig. Als ik dat zo uitspreek, dan moet ik altijd denken, nou, daar kan ik een preek over maken in 3 punten. Namelijk het woordje wel, het woordje geluk en het woordje zalig. Ik zou u vanmorgen kunnen vragen, hoe gaat het met u? Gaat het wel? Nou, meestal zeggen mensen, ja, het gaat goed hoor. Totdat je vaak wat dieper doorvraagt en dan blijkt dat het soms ook wel minder goed gaat. Hè? Ja. Gaat het u wel? Dat is de eerste vraag. Het tweede punt van die preek zou kunnen zijn, bent u gelukkig? Nou, een belangrijke vraag. En dat kan soms voor mensen toch al weer wat moeilijker gaan worden. Van, ben je nou werkelijk gelukkig? En dan dat derde woordje, dat is dan zalig. Ben je zalig? Nou, dat is een hele wezenlijke vraag, hè? Ook vanmorgen. Ben je zalig? Weet je door genade het eigendom van de Heer Jezus Christus? Nou, als dat nou zo is, dan ben je dus wel gelukzalig. Dan ben je super gelukkig, toch? Als je het eigendom mag weten van de Heere God. Wel gelukzalig. Nou, dat kom je hier tegen. De eerste keer dat we dat woordje wel gelukzalig tegenkomen, dat is natuurlijk in Psalm 1, hè? Want daar begint het mee. Wel gelukzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Dat is de eerste keer. Dat mag duidelijk zijn dat de persoon waar hier over gesproken wordt, ja, dat is natuurlijk de Heer Jezus Christus. Hij was namelijk die man die niet wandelde in de raad van de goddelozen. En ik ken mezelf en ik denk dat u net zo in elkaar zit als ik. Ja, van nature wandelen wij wel in de raad van de goddelozen. Of zitten in de kring van de spotters. Maar bij de man met een hoofdletter is dat niet het geval. Nee, natuurlijk niet, want het gaat namelijk om de Heere zelf. Ja. Wel gelukzalig de man die niet wandelt. Want ja, de psalmen getuigen natuurlijk in de eerste plaats over Christus. He, dat leert de Bijbel ons ook. He. In het Lucas-evangelie bijvoorbeeld, ik dacht in Lucas 24, aan het eind, vers 44, 45 of zo. Daar staat dat ook, he, dat in de psalmen is over hem geschreven. De psalmen zijn christocentrisch. Nou, psalm 1 laat wel heel duidelijk zien dat het inderdaad gaat over hem, over de Heer Jezus. De tweede keer dat het woordje wel gelukzalig in de Bijbel staat, althans in de psalmen staat, dat is aan het eind van psalm 2. Wel gelukzalig allen die bij hem schuilen. Ja. Dus psalm 1 bepaalt ons bij de Heer Jezus. Wel gelukzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. En psalm 2 zegt dan vervolgens, wel gelukzalig allen die bij hem schuilen. Wel inderdaad, als je nou die schuilplaats hebt leren kennen, psalm 91, is dat dacht ik? Ja, psalm 91. Hè? Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste gezeten is, vernacht in de schaduw van de Almachtige. Er is een schuilplaats bij God. En die schuilplaats, dat is de Heer Jezus. Daar mogen wij schuilen. Wel gelukzalig allen die bij hem schuilen. Ja. En de derde keer dat het woordje wel gelukzalig in de psalmen voorkomt, dat is wat wij hier gelezen hebben in psalm 32. En dan gaat het over vergeving. Over vergeving, ja. Ja. Nou ja, het mag duidelijk zijn dat het ook dan natuurlijk te maken heeft met de persoon van de Heer Jezus Christus. Ja. Dat wel gelukzalig, dat woord heeft alles te maken met de Zoon van God. Wel gelukzalig. Ook in de wereld om ons heen spreekt men over geluk. En over gelukkig worden. Maar ja, we weten allemaal uit ons eigen leven, maar we zien het ook om ons heen in deze wereld, dat het vaak maar betrekkelijk is. En hoe vaak wordt dat geluk toch niet afgebroken? Hè? En blijkt het toch allemaal niet zo mooi te zijn als men dacht. Het breekt ons mensen vaak bij de handen af. Ja. Wel gelukzalig. Weet u, waarachtig geluk vind je niet in deze wereld. Blijvend geluk vind je niet in deze wereld. Nee, werkelijk geluk, dat vind je alleen bij de Zoon van God, bij Christus. Dat is de plek, dat is de persoon waar wij wel gelukzalig kunnen worden. En deze psalm die heeft David geschreven. En ik weet niet of u de geschiedenis kent. Ja, u kent de geschiedenis wel. Alleen deze psalm heeft alles te maken met de geschiedenis van David in 2 Samuel 11. We gaan dat ook even lezen zo dadelijk met elkaar. Dat is die hele bekende geschiedenis van David en Bathseba, weet u wel. Niet zo'n hele fraaie geschiedenis. Maar dat heeft alles te maken met deze psalm. Als David deze psalm schrijft. Ja. Hij heeft het namelijk geschreven naar aanleiding van zijn verwikkelingen met Batseba. Hij heeft dit geschreven nadat hij diep in de ellende kwam, omdat David gezondigd had door met Batseba gemeenschap te hebben. En dat maakt dat hij diep in de zonde zit, broeders en zusters. En die zonde die maakt hij dan bekend bij God. Ook in ons leven, en ik hoop dat u dat kent, is er, als het goed is, een moment geweest dat wij onze zonden bij God bekend gemaakt hebben. Dat we in ieder geval gezegd hebben, Heere God, zonder u blijf ik in de zonde. En dat dat ook tot uitwerking heeft gehad, dat wij ons hart aan de Heer hebben gegeven. En als dat gebeurd is, dan zijn wij vanaf dat moment verbonden met Christus. En als dat gebeurd is en wij zijn verbonden met Christus, dan kunnen we inderdaad zeggen, wel gelukzalig. Ja. Dan ben je namelijk een wel gelukzalig mens. En dan weet je dat je als wel gelukzalig mens, dat je daardoor een plek hebt ontvangen in de hemel. Dat je bent overgegaan vanuit de duisternis in dat wonderbare licht. Dan weet je dat ook wij vergeving van zonden hebben ontvangen. Ja, dat gaat zo ver dat we zelfs vergeving hebben ontvangen over de zonde die we ons niet eens bewust zijn. Want ja, wij zijn ons niet van al onze zonden bewust. Nee, er gebeuren dingen soms zo automatisch in je leven waar je misschien niet eens bij stilstaat. Ja. En zelfs daarover hebben wij vergeving ontvangen, leert de Bijbel. En David, wel, die spreekt uit ervaring, want wat zegt hij dan in vers 3, want van Psalm 32 nog heel even. Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag. Ja. Ja. Dat is de situatie waar hij het over heeft in Psalm 32. Wij zouden misschien vandaag zeggen, Heere God, ik hou het niet meer vol. Ik ga er helemaal onderdoor. Ja. En inderdaad, als je dan kijkt in 2 Samuel 11... en u heeft het waarschijnlijk al opgezocht, dan lezen wij in 2 Samuel 11 dat Israël is in oorlog, het leger dat strijdt. En dan staat er in vers 2, 2 Samuel 11 vers 2, op zekere avond stond David van zijn rustbed op en wandelde op het dak van het paleis en hij zag van het dak af een vrouw bezig zich te baden. En die vrouw was zeer schoon van uiterlijk. Toen liet David naar die vrouw vragen en men zeide, wel, dat is Batseba, de dochter van Eliam, de vrouw van de Hetiet Uria. Ja. En David zond boden om haar te halen. Zij kwam tot hem en hij lag bij haar. Zij had zich van haar onreinheid gezuiverd. Daarna keerde zij terug naar het huis en de vrouw werd zwanger en liet David weten, ik ben zwanger. David ziet dus vanaf het dak die vrouw in de verte, niet al te ver weg kennelijk. Ja, en dat maakt iets bij hem los. Heel menselijk. Maar ja, niet wenselijk. Nee. En dan ziet hij dat die vrouw schoon is. En wat doet hij? En daar verbaasde ik me over toen ik dat gisteren nog eens weer nalas. Dan gaf hij niet in het geheim naar die vrouw toe of zo. Nee, hij zendt nou te beter boden. Zie je, haal die vrouw naar mij toe. Dus het was nog algemeen bekend ook wat hij deed. Ja. En dan komt die vrouw bij hem. En dan hebben ze gemeenschap. En tot overmaat van ramp is ze direct de eerste, de beste keer nog zwanger ook van David.
Ja.
Ja, en dan heb je een probleem. Dan moet er een oplossing komen. En wat denkt David? Nou ja, weet je. Ik laat Uria, de vers 6 staat dat. Ja, toen zond David een boodschap tot Joab. Zend de Hetiet Uria tot mij. En Joab zond Uria naar David. En toen Uria bij hem kwam, vroeg David naar de welstand van Joab en van het volk. En naar de stand van de oorlog. Daarop zeide hij tot Uria, ga naar uw huis en was uw voeten. Toen Uria heen ging uit het paleis, werd hem een geschenk van de koning nagebracht. David dacht, nou ja, weet je wat, dat lossen we mooi op. Net een mens, hè. Ik laat Uria terugkomen van het slagveld. En ik geef hem de kans om eventjes een nacht naar zijn vrouw te gaan. Nou ja, is ze dan zwanger, dan zou men denken, nou, het is niet van David, maar het is van haar man. Want ja, die was toch dat nachtje thuis, hè? Ja, ja, maar Uria gaat niet naar zijn vrouw. Nee, wat staat er? Vers 9. Uria legde zich te rusten bij de ingang van het paleis, bij al de knechten van zijn heer, en ging niet naar huis. Men deelde David mee, Uria is niet naar zijn huis gegaan. Toen zeide David tot Uria, zijt gij niet van de reis gekomen? Waarom zijt gij niet naar uw huis gegaan? Wat listig, hè? Wat listig. Maar Uria sprak tot David, de ark en Israël en Juda vertoeven in tenten, en mijn heer Joab en de knechten van mijn heer zijn in het veld gelegerd. Zou ik dan naar huis gaan om te eten en te drinken en bij mijn vrouw te liggen? Wat een toewijding heeft die man, hè? Ja, ik kan me voorstellen, als je van het slagveld komt en je hebt je vrouw misschien weken of maanden niet gezien en je krijgt dan de gelegenheid om toch weer bij je vrouw te gaan. Dan denk ik van, nou, ja, toch wel fijn om weer bij haar te zijn. Ja. Maar David, Uria is zo toegewijd, dat hij doet dat niet. Nee, hij gaat bij de poort liggen, in plaats van bij zijn vrouw. Zo zegt hij, vers 11b, zo waar gij leeft en zo waar uw ziel leeft, dat zal ik niet doen. David zeide tot Uria, blijf ook vandaag hier, dan zal ik u morgen laten gaan. En van, ja, ik moet toch nog een keer de kans grijpen natuurlijk, hè. Ja, slimme man. En dan zal ik u laten gaan. En Uria, vers 12b, bleef in Jeruzalem die dag en de volgende dag. Toen riep David hem tot zich om in zijn tegenwoordigheid te eten en te drinken. Hij maakte hem dronken. Hij echter ging des avonds heen om op zijn slaapplaats bij de knechten van zijn heer zich te rusten te leggen. En naar zijn huis ging hij niet. Ja, plannetje mislukt. Plannetje mislukt. En wat doet David dan? Die schrijft een brief. Vers 14. Toen schreef David de volgende morgen een brief aan Joab en verzond die door Uria. En hij schreef in die brief, plaats Uria in het heetst van de strijd. Trek u dan van hem terug, opdat hij getroffen worden en sneuvelen. Wat een rotstreek, hè? Ja. Die Uria komt dus terug, krijgt die brief met zijn eigen doodvonnis in zijn zak, niet wetende op dat moment, en komt dan terug bij het slagveld. En Joab die leest dat en die doet wat David van hem vraagt. En zo komt de man die zo dienstbaar was, zo toegewijd was, komt om door het listige plan van David, ja. En dan staat er in vers 22, de bode ging heen en deelde bij zijn aankomst David alles mee wat Joab hem had opgedragen. Die bode zei tot David, die mannen waren sterker dan wij en deden tegen ons een uitval in het open veld. maar wij drongen hen terug tot de ingang van de poort. Toen schoten de boogschutters van de muur af op uw knechten, zodat er enige knechten van de koning sneuvelden. Ook uw knecht, de Hetiet Uria, is dood. Daarop zeide David tot de bode: zo moet gij spreken tot Joab, bekommer u hier niet over, want het zwaard verteert nu eens deze en dan weer genen. Het is wat. Wat een mentaliteit, hè? Ja. Nou, vandaag is het nog precies zo, hoor. Vandaag is het nog precies zo. Ook vandaag zijn de wereldleiders die mensen de oorlog insturen. En op voorhand weten dat ze dat of dat doen, dat ze omkomen. Maar ja, dat hoort er gewoon bij, zeggen ze. Dat hoort er gewoon bij. Want ja, het zwaard verteert nu eens deze en dan weer anderen. Dat is vandaag nog net zo in deze wereld. Wij weten niet half wat de leiders van deze wereld, de bestuurders van deze wereld, allemaal voor bloed aan hun handen hebben door deze mentaliteit. Ja. Wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon, broeders en zusters. Er wordt zoveel verdoezeld en er wordt zoveel onder het tapijt geschoven waar wij geen weet van hebben. En David heeft de dood van Uria op zijn geweten. Ja, niet zo'n mooie situatie. En dan gaat de geschiedenis verder in hoofdstuk 12. En dan wordt hij geconfronteerd met dat wat hij gedaan heeft. En dan staat er in vers 1: en de Heere zond Nathan tot David. Deze kwam bij hem en zeide tot hem: er waren in hun stad twee mannen. De een was rijk en de ander arm. De rijke had zeer veel schapen en runderen, de arme had niets, behalve één klein ooilam dat hij had gekocht en opgekweekt. Het groeide bij hem op, samen met zijn kinderen. Het at van zijn beten, dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Het was hem als een dochter. Ja. Eens kreeg de rijke man bezoek en hij kon er niet toe komen één van zijn schapen of runderen te nemen en te bereiden voor de reiziger die bij hem was gekomen. Dus nam hij het ooilam van de arme man. Hij had er dus zelf genoeg, hè? Nee, hij pakte het ooilam van de arme man en bereidde dat voor de man die bij hem gekomen was. Toen ontbrandde de toorn van David zeer tegen die man en hij zeide tot Nathan: zo waar de Heere leeft, de man die dit gedaan heeft, is een kind des doods. En het ooilam moet hij viervoudig vergoeden, omdat hij dit gedaan heeft en geen medelijden had. En dan komt Nathan en wat zegt hij in vers 7? Gij zijt die man, David. Gij zijt die man. Ik heb u gezalfd tot koning over Israël, u gered uit de macht van Saul. Ik heb u gegeven het huis van uw Heer en de vrouwen van uw Heer in uw schoot. Ik heb u gegeven het huis van Israël en Juda. En indien dat te weinig geweest was, dan had ik u nog veel meer gegeven. Waarom hebt gij het woord des Heeren veracht en gedaan wat kwaad is in zijn ogen? Ja. Een trieste zaak is dat. En zo wordt David hier een spiegel voorgehouden en wordt hij bepaald bij de misdaad die hij gedaan heeft. En dan zegt hij: de mens die dit gedaan heeft is een kind des toorns. Zo zie je dus hoe de Bijbel spreekt over de zonde van de mens. Ook van mij. Ook van u. Ook van ons, broeders en zusters. Zonde is namelijk hetgeen waarin de mens van nature wandelt. Denkt u maar aan de Efezebrief, waar de apostel Paulus zegt: wij waren evenzeer als de overigen kinderen des toorns. Ja. Wij zijn van nature geen haar beter. Ten dode opgeschreven. En wat zegt David? Zo'n figuur behoeft niet te leven. Nou, dat is precies wat God ook zegt met betrekking tot u en mij. En van nature zijn wij dood in zonden en misdaden, broeders en zusters. Zolang je geen vergeving hebt, ben je dood in zonden en misdaden. Sta je zondig tegenover God. Gij zijt die man, zegt Nathan. En dan snapt David, het gaat over hem. En dan zegt de Heere, ik schenk je vergeving. Kijk, dat is Psalm 32, broeders en zusters. Dat is Psalm 32. Want wat zegt vers 5? Mijn zonde maakte ik u bekend. En mijn ongerechtigheid verheelde ik niet. Ik zeide, ik zal de Heere mijn overtredingen belijden. En gij vergaaft de schuld mijner zonden. Ja. Dat is de God van de Bijbel. Dat is de Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ook u en mij vergeving schenkt. Door de genade van God. Die is verschenen heilbrengend voor ons mensen. En weet u, voor ons gaat daar nog veel verder. Die vergeving gaat nog veel verder. Onder het oude verbond werd het bedekt. Maar onder het nieuwe verbond, in de tijd waarin wij leven als gemeente van Christus, ontvangen wij niet zomaar vergeving, nee. Het bewijsstuk van onze zonden is uitgewist. Omdat het aan het kruis is genageld, ja, ja. God heeft ons in Christus een volkomen verzoening geschonken. En dat gaat zo ver. Dat is niet alleen voor de zonde die ik in het verleden heb gedaan. En niet alleen voor de zonde die ik vandaag heb gedaan. Maar dat geldt zelfs al voor de zonde die we na vandaag zullen doen. Immers, hij is voor eens en voor altijd voor onze zonden gestorven. Zo rijk is Gods genade. En ik moet u zeggen, ik kan daar met mijn verstand niet bij. Maar dat hoeft ook niet. God vraagt van mij geloof. Ja, ja. En ik zeg er maar weer bij, het is natuurlijk nooit een vrijbrief om te zondigen, hè? Want dan heb je het niet begrepen. Je kunt niet zeggen van, nou ja, ik heb toch vergeving, dus wat maakt het uit? Ik ga net als David doen of zo. Nee, het is de bedoeling dat wij hier ook van leren. Hè? Het was een leerdicht, stond boven deze psalm. Ja. En dat die verzoening, die vergeving zo groot is, ja, dat vinden u en ik best wel eens lastig, toch? Want ja, het gaat je gevoel soms tegen, toch? Als je nadenkt over die vergeving. Dat gaat zo ver. Ja, daar hebben wij gevoelsmatig wel eens wat moeite mee. En toch leert de Bijbel dat u en mijn zonden nooit tussen God en ons in kan komen staan. Als je een welgelukzalig mens geworden bent, als je in die schuilplaats van de Allerhoogste bent gezeten. Hoe moeilijk we dat misschien ook vinden. Maar nogmaals, als mens zitten wij anders in elkaar. En als iemand zegt, wil je mij vergeven? Nou, ook dat kunnen we soms heel lastig vinden. Dat willen we wel, vergeven, maar vergeten, dat is toch nog weer wat anders. Ja. Je hebt wel eens in gesprekken met mensen, hè? Ook over een broeder of een zuster, soms dingen naar voren komen. Ze van, ja, maar weet je, vroeger heeft hij wel dat of dat gedaan. Pas op met hem, hè? Want vroeger, ja. Wat een genade dat God anders denkt, hè? En dat het bij God ook anders zit. God blijft niet zeuren over mijn fouten en mijn tekort. Dat is maar goed ook. Want er zijn er best heel veel, hoor. Zal ik er u een paar vertellen? Nou, dat doe ik niet. En dat doet u bij mij ook niet. En dat gaat ons allemaal niks aan. Ja, dat is tussen de Heer en u. Maar weet wel dat God ons een volkomen vergeving en verzoening heeft geschonken. En de Heer komt er niet op terug. Voor hem is het inderdaad vergeven en vergeten. Weggedaan. Genageld aan het kruis, aan het vloekhout van Golgotha, broeders en zusters. Ja. David zegt, de Heere vergaaft mijn zonde, mijn schuld. Ja. En in 2 Samuel hebben we gelezen, de Heere heeft u vergeven. Weet u, de Heere zag het hart aan van David. En de Heere God ziet u en mijn hart aan. En als wij in oprechtheid bij hem komen en ons zondaars leven bij hem brengen, aan de voet van het kruis, dan weet de Heer of het oprecht is. En als dat zo is, dan is het voor God weggedaan. En dan kun je net als David, kun je jubelend zeggen, wel gelukzalig. Super gelukkig dus. Want dat is wat eigenlijk op neerkomt. Ja. Het Lam God dat de zonde der wereld wegneemt. Niet bedekt, maar wegneemt. Ja. Ja. En dan verbaas ik me wel eens over mensen die ik ontmoet, ook binnen het werk, die altijd maar blijven zeggen, och Heer, wees mij zondaar genadig. Nou, die zijn er best nog een hoop, hoor. Ja. Och Heer, wees mij zondaar, terwijl God ons genadig is. Ik ben zo dankbaar dat ik elke dag God mag danken voor die genade, voor die vergeving. Ja, zelfs over dingen waar ik mij niet eens van bewust ben. De Heere rekent daar niet mee. En dat mag ertoe bijdragen dat ik in die heerlijke, open relatie met de Heere God mag staan. Dat ik gemeenschap met hem kan hebben, broeders en zusters. Ja. En dan staat er in vers 8 van Psalm 32, ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet. Ja. Dat woordje leren, dat heeft ook de strekking, de betekenis van dat je er verstandig van wordt. Dat is Gods bedoeling. Ook vanmorgen, als wij dit leerdicht lezen, overdenken met elkaar. Dat wij er verstandig van worden. Ik zei in het begin al, dat wij verlichte ogen van het hart gaan ontvangen. Wijsheid van de Heere. Nou is het zo, en ik ken mijzelf, dus ik steek de hand in eigen boezem, dat de gelovige wil daar gemiddeld genomen toch niet zoveel van weten. Want wij denken er soms beter te weten dan de Heere. We willen nog wel eens onze eigen weg gaan. En niet luisteren naar wat Gods weg is. En Gods weg is de beste. De beste altijd, broeders en zusters. Ja. Ja. En God wil ons leren de weg die wij moeten gaan. Immers, hij is de weg. Hij is de waarheid. En hij is het leven. Een andere psalm zegt, wentel uw weg op de Heere. Dat mag je elke dag doen, opnieuw. Je weg wentelen op hem die voor u en mij de weg is. En hij leert, hij onderwijst ons de weg die wij gaan mogen. En hij raadt ons, staat er in vers 8b. Ik raad u, mijn oog is op u. Maar er staat ook nog een waarschuwing. Namelijk, wees niet als een paard, als een muildier, zonder verstand, welks trots men bedwingt met toom en bit, opdat het u niet te na komen. Natuurlijk, deze psalm is geschreven met betrekking tot Israël, maar het is natuurlijk ook een principe wat waar is voor u en voor mij. Want ook wij moeten niet eigenwijs zijn. Ook wij moeten niet trots zijn en zonder verstand gaan handelen. Nee, wees nou niet als een paard. Hè? Zorg nou gewoon dat je op die weg wandelt en dat je niet steeds door dat bit bijgestuurd moet worden. Wees niet als een muildier, staat er. Nee, zorg er nou gewoon voor dat je gewoon luistert naar het woord van de Heere. Weet u, wij maken het onszelf soms zo moeilijk door ons niet te willen stellen onder het gezag van het woord. Omdat we denken dat we het beter weten. Zorg ervoor dat die Bijbel zo eigen wordt dat je er niet meer zonder kunt. Dat je de dag met het woord begint, maar ook dat je de dag eindigt met het woord, broeders en zusters. Ja. Ja. Dat woord, heb ik ooit eens gelezen op een spreuk of zo, op een tegeltje, dat moet de sleutel zijn tot de dag en de grendel van de nacht. Dat woord van God. Ja. Want daardoor ga je de Heere beter leren kennen. Daardoor word je verstandig. Daardoor ga je namelijk denken zoals God denkt. Ja, zegt Romeinen 8. Dan word je namelijk hervormd in je denken. En als je hervormd wordt in je denken, dan ga je Gods wil verstaan. En daarom is het zo essentieel om je te buigen onder het woord. Ik hoorde onlangs een toespraak in de auto. Als ik onderweg ben, mijn spreekbeurt, dan luister ik altijd naar andere broeders. Dat is voor mij ook weer leerzaam. Hè? Ik heb een leuke gedachte. Hé, dat is mooi. Ik wil een keer gaan preken en dan kan ik dat ook meenemen in gedachten. En die broeder die ik toen beluisterde, die zei, die was bij een samenkomst. En die zei, mag ik u eens vragen, u die hier zit, wie van u, en steek de vinger op, ik zal het u niet vragen vanmorgen. Maar als je nou minimaal 15 minuten per dag de Bijbel leest, steek dan je vinger op. En hij moest tot de ontdekking komen dat er maar weinig of geen vingers naar boven gingen. Het was wel eerlijk van die mensen natuurlijk. Hè? Maar ook voor jezelf, en nogmaals, ik wil het helemaal niet van u weten. Maar hoeveel tijd besteedt u aan het lezen van het woord van God? En ik weet uit eigen ervaring dat het soms heel moeilijk kan zijn om daar discipline in te hebben. Ik denk altijd maar, ja, ik heb het voorrecht, ik moet preken, ik moet bijbelstudies maken. Dus dat dwingt mij automatisch om ermee bezig te zijn. Maar ja, als je gewoon, ik zie het bij mijn eigen kinderen, die ook weer kinderen hebben. Hoe ze soms opgeslokt worden door de kinderen. Nou, in deze tijd, hè. Als je kinderen heb je moest nog lesgeven ook de hele dag. Ik zie het bij mijn schoondochter. Ja. Wij verhuren, wij zijn natuurlijk dicht nu. We mogen niet open. Maar om toch wat binnen te krijgen, hebben wij onze studio's, appartementen beschikbaar gesteld voor bedrijven. Dat ze overdag hun personeel daar kwijt kunnen om hun werk te doen. Zodat ze, ja, op kantoor mogen ze niet zitten, ze zitten dicht bij elkaar. Dus wij verhuren ze nu als werkplek. Nou, gelukkig, jammer genoeg zitten ze niet allemaal vol. Maar goed, dat hopen we dan maar. Dus als u nou morgen niet op kantoor terechtkomt, kom bij mij. Maar dan hoor ik die verhalen, hoe moeizaam het thuis kan zijn nu. En hoe mensen in beslag worden genomen door alle beperkingen. En al hun tijd moeten stoppen in het onderwijs. Je zult maar 3 kinderen op de basisschool hebben. Dan geef het je maar te doen. Ja. En als je dan nog de discipline moet hebben en wilt hebben om volop tijd te spenderen aan het woord van God, om gemeenschap te zoeken met God, nou, kan verdraaid lastig zijn. We hebben nu pas die kerkzaal bij ons vergroot. Daar ben je hartstikke druk mee. Maar dan moet ik heel bewust denken, oké, dan moet ik wel even 's morgens een half uur eerder opstaan, hè. Maar anders word je meegezogen in zo'n verbouwing. Dat is van de praktijk. Ik ben ook een mens net als u, hoor. Ik heb dezelfde zwakheden, dezelfde problemen. Ik ken mezelf. Hè? Maar is het belangrijk dat het woord de eerste plaats in je leven neemt? Ik heb geen horloge om, makkelijk is dat. Dan kan ik door blijven gaan. Hè? Oh, dag, het jammer nou, dank de klok. De batterij is op. En de winkel is dicht, dus ik ben niet meer bij de tijd nu.
Ja.
Maar u begrijpt best wat ik bedoel, want ach, u herkent zich daar ook vast in. Hè? Maar de Heere God wil ons leren, hij wil ons onderwijzen, de weg die wij mogen gaan, broeders en zusters. En was het geweldig, ja, dat wij, en dat is dan ook eigenlijk een beetje toch de strekking van deze psalm, dat wij mogen weten, wij hebben de verlossing. Wij hebben de vergeving. En daar mogen wij staan. En dan mogen we roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Ik hoop dat u allemaal hier en thuis die meeluistert, dat u net David kunt zeggen, ik ben een welgelukzalig mens. Want ik ben gezeten in de schuilplaats van de Allerhoogste. En ik heb de genade van God leren kennen. En ik mag leven uit zijn vergeving, uit zijn verzoening. En ik mag elke dag van hem leren vanuit het woord. En hij wil ons leren en onderwijzen aangaande de weg die wij door genade mogen gaan. Wel geprezen zij die heiland. Amen.